noodzaak om goed samen te leven is van alle tijden. En het lijkt ook van alle tijden te zijn dat dit dringender is dan ooit. Augustinus schreef zo'n 1600 jaar geleden zijn kloosterregel om goed samen te leven in een kloostergemeenschap. Het bijzondere aan de regel is dat ze niet zozeer voorschrijft hoe je je als kloosterling dient te gedragen, maar dat zij veel meer de geest beschrijft waarin je samenleeft. We vermoeden dat het ook een regel is voor het leven van vandaag, ook al ben je geen kloosterling. In deze podcast van Stadsklooster Marieke, voortgekomen uit de gemeenschap rondom de Augustijnen in Nijmegen, leggen we delen uit de regel voor aan maatschappelijk betrokken mensen uit Nijmegen en omstreken. De Augustijn Joost Koopmans vertelt hierbij over het leven van Augustinus en de regel zelf. In deze eerste aflevering beginnen we met achtergrondinformatie over Augustinus. Wie was hij? Hoe kwam hij tot zijn regel? Wat is de essentie van die regel? De essentie van zijn spiritualiteit? We luisteren naar Joost Koopmans.
Voorafgaand aan zijn eigen religieuze leven en het schrijven van die regel, was voor hem vriendschap een ontdekking. Hij ontdekte als kind al, ik kan niet zonder vriendschap leven. Ja, hij werd geboren op 13 november 354 in Noord-Afrika, het huidige Algerije, en de plaats heet Tagaste. Hij ontdekte dat het niet goed is voor een mens om alleen te zijn. Hij is nooit zonder vrienden geweest. Hij had een boezemvriend, Nebridius heette hij. En in hem ontdekte hij gewoon zichzelf. Hij zei, Nebridius, dat is de helft van mij. En ik ben de helft van hem. Maar wat nou zo tragisch was, na 1 jaar sterft Nebridius. En hij heeft in de belijdenis in heel herkenbare taal beschreven wat die dood voor hem betekende. Hij ging zelf ook voor een heel stuk dood. Met een groep vrienden samen wonen. Vrienden en vriendinnen. 10 personen. Maar die commune, die is mislukt. Het was nog niet, zeg maar, een uitgesproken christelijke commune, maar het was een vriendengroep. Wat trok Augustinus nu zo in het gemeenschapsleven, in het vriendenleven? Ik heb hier ook een boekje van Wim Sleddens over de regel voor de gemeenschap. En hij citeert hieruit, die Wim, uit de belijdenissen. En dit is een heel mooi stukje uit boek 4, waarin Augustinus zegt wat hem nou zo aantrekt in een vriendengroep. Samen praten en samen lachen. Hartelijk met elkaar omgaan. Samen een goed boek lezen. Samen schertsen, maar ook serieus zijn. Soms ben je het met elkaar oneens, zonder haat. Meer alsof je het oneens was met jezelf. En in dit zeldzame verschil van mening is het kruid dat smaak geeft aan de eensgezindheid van altijd. Je leert van elkaar en aan elkaar. Wie er niet is, wordt gemist en je ziet hem graag weer verschijnen. Je hart spreekt in je woorden en met je ogen en in 1000 andere lieve gebaren. Zielen samensmelten om van het vele één te maken.
De vriendschappelijke liefde is een vuur dat eenheid smeedt tussen zielen. Voor Augustinus is vriendschap het hoogste goed. Maar met goede vrienden zijn alleen kom je er niet als gemeenschap. En zo probeerde die eerste leefgemeenschap dan ook om met een plan meer structuur aan te brengen in hun samenleven. In dat plan vindt de latere regel zijn oorsprong. Ruim 10 jaar later, in 386, Augustinus is intussen naar Italië verhuisd, gaat hij opnieuw samenwonen. Dit keer met een groep filosofen. Hij was nog niet gedoopt, maar volop verwikkeld in een intensieve zoektocht bij diverse levensbeschouwelijke stromingen.
Ze gingen wonen in Cassasiacum. Cassasiacum, dat is een landgoed, ook in Italië waar hij toen nog was, in de buurt van Milaan. En dit keer was het een gemeenschap van filosofen. Augustinus was nog niet gedoopt. Hij is gedoopt op 33-jarige leeftijd, zoals jullie wel weten. Hij was zoekende. Ah, die Bijbel, zijn dat nou sprookjes of hoe moet je dat verstaan? En door in Milaan had je Ambrosius, de welbespraakte predikant. En Augustinus hield van welbespraaktheid, want hij was ook meester in welsprekendheid aan het hof van de keizer. Dus hij ging graag luisteren naar die predikant, die bisschop Ambrosius. En heel langzaam, hij vond het eigenlijk niks, maar toch langzaam maar zeker druppelde al die Bijbelse beelden bij hem binnen. En hij begon de beeldspraak van de Bijbel met zijn hart aan te voelen. Eerst wilde hij alles met zijn hoofd begrijpen en het daalde af naar zijn hart, zodat hij voelde, het gaat niet alleen maar over begrijpen, het gaat ook over beminnen. Beminnen van wat er in de Bijbel staat. En ja, hij leeft dus met die filosofen en bij die gemeenschap daar hoort ook Monica bij, zijn moeder. En in 387 dan laat Augustinus zich dopen door Ambrosius samen met zijn zoon Adeodatus. Nou, gedoopt en wel, zijn moeder overleden, verhuist Augustinus terug naar de plaats waar hij vandaan komt. Tagaste in Noord-Afrika. En dan denkt hij, nu ben ik christen. Nu ga ik op zondag naar de kerk. Nu bid ik elke dag graag samen in de kerk met vrienden. En dan zoekt hij mensen bij elkaar en sticht hij een religieuze leefgemeenschap met intieme vrienden en zijn zoon erbij. Dat is de eerste stichting, zeg maar. Het eerste, tussen aanhalingstekens, klooster. En ondertussen is Augustinus zo bekend geworden in die regio dat hij in 391 door een oude bisschop tot priester wordt gewijd. Die bisschop, Valerius heet die geloof ik, ja. Die is oud en die denkt, deze Augustinus, hij was al wat bekend natuurlijk, en door zijn welsprekendheid en zijn vriendschappelijke instelling, dat moet mijn opvolger worden. We zullen hem vast als tot priester wijden. En dat wilde hij niet. Hij wilde broeder blijven in een vriendengemeenschap. En zo schrijft hij in de belijdenis, is hij toch uit de kerk gesleurd. Hij zat, en later zegt hij, oh, dat had ik nooit moeten doen, bij die bisschop naar de kerk. Hij zat achterin. En die bisschop die vertelde, ja, ik zoek naar een opvolger. Zo ging dat toen nog in de kerk. Hè. Het ambt kwam gewoon van onderaf, niet vanuit Rome, maar van onderaf door het volk. En hij zei, ja, er zit hier iemand in de kerk en die zou ik graag als opvolger hebben. Dat is een man met goed verstand, een hart dat klopt voor iedereen. En iedereen dacht, dat is Augustinus. En ze sleurden hem, als je dat zo leest in de belijdenissen, naar voren toe. Ze zetten hem voor de bisschop op de knieën. En zo werd je toen. Ja, het moet wel waar zijn, want het staat. En onder tranen werd hij tot priester gewijd. Onder tranen. En die bisschop die dacht, oh jee, hij vindt dit ambt maar te min. En hij zei, ja, maar jij wordt mijn opvolger, straks ben je bisschop, huil maar niet. Hadden jullie nog nooit gehoord? En zo is het gegaan. Dus Augustinus, bisschop wilde hij al helemaal niet worden. En priester ook niet, want hij wilde eigenlijk een contemplatief kloosterleven leiden met zijn vrienden.
Augustinus is dus tegen wil en dank priester geworden. En daarna moet hij ook zijn gemeenschap verlaten, omdat hij 100 kilometer noordwaarts in Hippo gaat wonen. Daar verzamelt hij echter opnieuw broeders om zich heen. Zo groot is zijn verlangen om in een religieuze gemeenschap te leven. 4 jaar later, in 395, wordt hij tot bisschop verkozen en moet hij opnieuw verhuizen. In het bisschopshuis dat hij dan betrekt, vormt hij zijn derde leefgemeenschap. Dit keer wordt het een klooster met geestelijken.
Is hij begonnen met het schrijven van de kloosterregel. Van de regel, zoals hier ook staat, voor de gemeenschap. Het is een, hoe gaan wij nu als vrienden met elkaar samen leven? Hoe moet dat, als ik er niet bij ben, want jullie kwamen alles aan mij vragen. Nou moesten ze het zelf gaan doen. Dus de eerste kloosterregel van het Westen is dat. Die regel die in 397 is uitgekomen, in 397, dat was, want je hebt net verteld hier, buurvrouw voor mij, over Benedictus. Die regel die was 100 jaar later, is hij geschreven. De eerste kloosterregel van het Westen is van Augustinus. Een regel om als vrienden bij elkaar te wonen, vrienden in een religieuze setting. Maar in die 10 jaar dat Augustinus dus op weg was naar die kloosterregel, in die 10 jaar dat hij al met zijn moeder en met vrienden religieus wilde samenleven, in die 10 jaar is zijn visie op de naaste veranderd. Dat hebben de Augustinus-kenners natuurlijk ontdekt vanuit alles wat hij geschreven heeft. 10 jaar voor de regel was dit zijn visie en zijn geloof. De naaste is een middel om tot God te komen. De vriend, de vriendin, de naaste is een middel om tot God te komen. Via jou kom ik tot God. Maar vanaf het schrijven van die regel is de naaste, en dat kun je lezen in die teksten en dat zullen we de komende keren ook zien, de naaste is het doel. Niet om tot God te komen, nee. In de naaste liefde, in de liefde tot de naaste, vind je God. Je vindt God in de ander. De liefde tot God is onlosmakelijk van de liefde tot de naaste. Dat is heel mooi van de regel van Augustinus. En dat zullen we ook zien. In het eerste stukje van de regel gaat het alleen maar over samenleven, nog niet over samen bidden. Dat komt pas later. Dus de naaste. Dat, in de naaste vind je God. Wij zijn geschapen naar Gods beeld en in de liefde van mensen voor elkaar openbaart God zichzelf. Ubi caritas. Daar waar liefde is, daar is God. En Augustinus draait het ook om. Daar waar God is liefde, maar ook liefde is God. Liefde is God, zegt Augustinus. Dus dat inzicht, dat zullen we steeds terugkomen in de regel.
Dat God liefde is, is dus een overtuiging die ook Augustinus koesterde. En wel zo diep dat het de kern van zijn spiritualiteit en dus ook van zijn leefregel werd. God is liefde. Dat klinkt heel mooi, maar wat moeten we ons hier nu concreet bij voorstellen?
De regel van Augustinus roept op tot het gemeenschappelijk beleven van heel concrete facetten van de liefde. Dus als je vraagt, en dan kan ik me voorstellen als je die regel zomaar leest, dan denk je, zijn dat nou dogma's of zijn dat nou voorschriften? Nee. Ik zal ze noemen, hè. We noemen dan deze leerbijeenkomsten ook de regel van de liefde. Het zijn 8 hoofdstukjes... En in elk hoofdstuk van de regel komt een eigen facet of aspect van de liefde tot God en de naaste aan bod. Hoofdstuk 1 gaat over de liefde die de goederen verdeelt volgens ieders behoefte. Daar begint het heel gewoon mee, met materiële zaken die we samen hebben. Hoofdstukje 2 van de regel gaat over de liefde die een verlangen is naar het leven met God. Daar komt God ter sprake die in de vriendschap te vinden is. Hoofdstuk 3 gaat over de liefde die de goede verhouding tussen lichaam en geest traint. Lichaam en geest. De liefde die de goede verhouding tussen lichaam en geest traint. Het 4e hoofdstuk gaat over de liefde die zich uit in bezorgdheid voor elkaar. Dat zullen we zien. Vijfde hoofdstuk gaat over de liefde als dienstbetoon aan de gemeenschap. Hoofdstuk 6 gaat over de liefde als vergeving. Zonder vergeving is er geen vriendschap mogelijk. En hoofdstuk 7 gaat over de liefde als bereidheid tot luisteren. Een hele kunst. En dan het achtste, het laatste hoofdstuk. Ik heb het nog maar even genoemd. Misschien heb ik later een betere titel. De liefde als leven in geestelijke schoonheid. Naarmate de liefde in ons groeit, groeit ook de schoonheid in onszelf. En zullen we mooie mensen worden voor God en voor elkaar. Dat is het slot. Ja, en dan zullen we proberen om met elkaar die regel naar ons eigen leven proberen we die te vertalen. Want die regels, hoor je wel, die bestrijkt alle gebieden van het dagelijks leven en is dus voor iedere gemeenschap geschikt. Niet alleen voor Augustijnen of Norbertijnen die, en allerlei anderen die de regel hebben, maar voor ieder van ons. Volgens mij levert de regel diepgang en regelmaat aan mensen die een hectisch bestaan leiden. En we leven in een ik-cultuur en ik denk dat in die ik-cultuur de regel wil bijdragen aan een wij-cultuur. Want de regel gaat uit van Handelingen 4, 32-35. En in die paar verzen uit de Handelingen, daar gaat het over de onderlinge liefde in een, die zich uit in gemeenschappelijk gebed en gemeenschap van goederen.
Joost Koopmans noemde al twee voorbeelden van hoe de regel van Augustinus actueel kan zijn in onze tijd. We gaan die actualiteit van de regel in de volgende afleveringen verder uitdiepen door erover in gesprek te gaan met een aantal maatschappelijk betrokken mensen uit Nijmegen.